Des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 72, vers 7 en 8. Psalm 72, vers 7 en 8. Zingen wij na de geloofsbelijdenis het 11e vers van Psalm 72. Psalm 72, het 11e vers. Na de geloofsbelijdenis belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Liegelijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing van de avond is uit het boek Genesis, daarvan het 8e hoofdstuk, de verzen 20 tot 22. Genesis 8, de verzen 20 tot 22. We lezen nu het woord Gods aldus. En Noach bouwde den Heere een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandofferen op dat altaar. En de Heere rook den lieflijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van het mensenhart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Zalig zijn degenen die het woord God horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden en danken. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, gij weet dat wij hier samen zijn gekomen en dat het onze bedoeling is om u te danken voor uw grote genade, voor de weldaden, die ons ook weer dit jaar hebt geschonken. Het is onze bedoeling om te danken, maar we kunnen het onvoldoende uiten. Misschien is het niet eens, o Heer, we belijden het als zonde voor uw aangezicht, dat ook in onze dank en de goede bedoelingen van onze dank de ondankbaarheid er toch is, omdat we beneveld, omvloerd zijn, omdat we verstart zijn, omdat we voor zo'n groot deel dood zijn en niet eens meer kunnen dankbaar zijn, omdat we door de dood en het doodse de dingen gewoon zijn gaan vinden. O Heer, wij bidden u om uw Heilige Geest, opdat we niets meer gewoon mogen vinden. O Heere, verstoor ons en verontrust ons zo, dat we niets meer gewoon kunnen vinden, maar verbijsterd zijn, verbaasd, misschien ook weer verwonderd, en van de verwondering uit dankbaar voor wat Gij ons geeft. O Heere, wat is onze geest en ons hart dikwijls omneveld door ondankbaarheid. En we danken U dat er toch een goede overlevering is, dat wij hier toch samenkomen, zoals geslachten voor ons hebben gedaan, die gedankt hebben en die het nooit als iets vanzelfsprekend hebben beschouwd, dat de aarde weer haar gewas heeft gegeven. Dat Gij ons gezegend hebt, Heere. O Heere, wij danken U dat wij daar iets van mogen beseffen, aan dit onverdiende en onbegrijpelijk wonder dat Gij ons weer hebt gegeven. O Heere, geef dat ons hart het weer mogen zien en tegelijk, wij kunnen ons daar niet van losmaken als wij bedenken hoeveel mensen honger lijden. O Heere, wij bidden U, wil uitkomst, wil redding geven en wil ook goede wil schenken. O Heere, de problemen kunnen wij niet oplossen, tenzij Gij ons voorlicht. O Heere, wilt Gij het doen? We zijn in deze dienst samengekomen, Heere, om aan U te vragen om ons te helpen. Maar niet alleen weer om te vragen, maar ook om te danken dat Gij ons leven schenkt en het wonder van het gewas, het voedsel dat wij niet kunnen maken, ondanks onze verbeelding, de inbeelding, het verdichtsel van ons hart, dat wij toch moeten erkennen dat wij ook in dat zogenaamde heel gewone natuurlijke leven, dat wij daarin ook van Uw wonderen moeten en alleen kunnen leven. Heer, in ons hart is de aanbiddende dank. Aanvaard het. Heer Jezus, wil Gij tot de troon van Uw Vader ons dankgebed in volmaaktheid brengen, wat wij stamelend en besmeurd met ondankbaarheid opzenden. Heer Jezus, wilt Gij het voor ons uitspreken en wil ons verbinden, heilige, verzoenen en Uw geest tot ons zenden, opdat wij ook verbonden mogen zijn met Uw drie-enig goddelijk wezen. Heer onze God, vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 135 in zijn geheel. De tekst voor hedenavond is het 21ste en 22ste vers van Genesis 8. Genesis 8, vers 21 en 22, we lezen het woord Gods nu al dus. En de Heere rook die lieflijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart: ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van het mensenhart is toch boos van zijn jeugd aan. En daarom zal ik voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Tot zover. Gemeente der Heren, wij zijn samengekomen om te danken, Heer God, te danken voor wat wij door geestelijk inzicht, onze genade des Geestes, mogen verstaan als een wonder dat de aarde ook dit jaar weer het gewas heeft gegeven. Staat in het tekstgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen dat dit samenhangt, dat het steeds weer gebeurt, niet met een algemene wetmatigheid, maar met een belofte die de Heere God niet alleen aan het uitverkoren volk, maar aan de ganse mensheid heeft gegeven. En er wordt ons gezegd wat dat dan is. Dat zaaiing en oogst, en er worden ook allerlei andere dingen genoemd, van de jaargetijden en dag en nacht, zomer, winter, koude, warmte, dat het zal blijven met die zaaiing en het oogsten, waar we nu natuurlijk in het bijzonder op mogen letten, gezien in deze dank stond, dat dit alles zal blijven zolang als de dagen van deze aarde zijn. Dat is een plechtige belofte die maar niet zo gegeven is door het goddelijke in het algemeen, maar er wordt hier gesproken van de bijzondere openbaringsnaam van God, die wij dus gewoonlijk vertalen met Heere, die speciaal de openbaring is aan het volk van Israël. U weet, deze naam betekent: ik ben met u. Die God in zijn hoogste en duidelijkste openbaring heeft aan de ganse mensheid na de zondvloed deze belofte gedaan. En daarom mogen wij dankbaar zijn dat God, de Heere, ook dit jaar zijn belofte heeft gehouden. En nu kan iemand zeggen: mogen wij dan zo wantrouwend zijn dat wij bedenken, dat wij ons zouden bedenken daarop, dat God zijn belofte niet zou houden? Wanneer en hoe zouden we dat kunnen voorstellen? Het ligt eigenlijk veel meer voor de hand dat God zijn belofte niet zou houden, want
Hij is een God die het recht houdt. En wat gebeurt er op deze aarde? Wat hebben mensen, geslacht in, geslacht uit, aan misdaden gedaan? Tegen God, tegen medemensen, tegen medeschepselen, moet God ten opzichte van een zodanig geslacht zijn belofte houden? En er is een ervaring in het verleden dat God de Heere verschrikkelijk kan toornen en kan losbarsten. Het verhaal dat ons hier door de Bijbelschrijver verteld wordt, spreekt ons van een tijd vlak na de zondvloed. De zondvloed is dit: God heeft de mens in het paradijs geschapen. Hij is eruit verdreven. God heeft de mogelijkheden gegeven om tot hem terug te keren. En de boosheid van mensen is zo groot geworden. En toen is het toorngericht losgebarsten. Verschrikkelijk is gebeurd dat die ganse mensheid en alles wat aan haar was toevertrouwd, de dieren en vele schepselen, dat het werd meegesleurd in een verschrikkelijke ondergang, de zondvloed. Alles schijnt toen veranderd te zijn en God heeft een toorngericht gehouden. Waartoe? Om uit te zuiveren, om uit te bannen, heeft eerst de mensheid het aangekondigd. In de hoop dat die mensheid zich zou bekeren. Toen heeft die mensheid zich niet bekeerd. Toen heeft God de Heere niet de ganse mensheid doen ondergaan. Hij heeft gezift, gezuiverd. Niet dat hij volmaakte mensen heeft overgehouden, maar toch heeft de Heere God bewaard het beste wat er nog in de mensheid was overgebleven. Niet zonderloos, maar toch het beste. En nu is die vreselijke zondvloed gekomen en de Heer heeft Noach bevolen om die ark te bouwen. Hij heeft het in het geloof gedaan. En als vertegenwoordiger van God in deze wereld moest hij voor de dieren zorgen. En God heeft ook gezorgd dat de dieren in de ark bewaard zouden worden, totdat straks het droge weer zichtbaar zou zijn. En dan wordt ons hier beschreven het ogenblik waarop Noach en de zijnen uit de ark zijn gegaan en de dieren weer op die drooggevallen aarde zijn gekomen. En wat is dan? Er staat dan het eerste wat Noach doet, dat is dat hij een altaar bouwt. Een altaar. Altaar is eigenlijk iets verschrikkelijks. Altaar, letterlijk staat er in de Hebreeuwse taal, het is eigenlijk een slachtplaats. Slachten is iets verschrikkelijks. Het is het dier doden. Het is zijn bloed, zijn ziel laten uitvloeien. Het betekent, en hier wordt gesproken van een offer dat Noach brengt. En dat offer wordt meestal vertaald met een brandoffer. Maar het is eigenlijk een woord, staat er in het Hebreeuws, dat beter weer kan gegeven kan worden met een verheffingsoffer. Het betekent dat de bedoeling is dat het tot God verheven wordt. Wat spreekt erin uit? In het offer. Het betekent dit, dat er een een wens is in het hart van mens. Een wens dat hij zelf en zijn gaven verheven worden tot God. En tegelijk wordt er in iedere offerdaad een ontzettende onmacht uitgesproken en een schuldbelijdenis. Een schuldbelijdenis van ik wil naar God. En het is het enige wat bestemming van mijn leven is. En toch, ik, hoewel ik wil, ik kan niet. Ik ben gebonden. Nu, dat wordt uitgesproken in dat offer. En het is een offer dat verheft. En nu staat er dat de rook van dit offer ten hemel gaat. En nu hebben eigenwijze beperkte mensen, die hebben altijd zo'n last met al dergelijke uitdrukkingen die ze dan mensvormig noemen. Ach, ik geloof dat je de dingen moet omkeren. De mens is geschapen in het beeld Gods. En wat wij zo gewoonlijk menselijke beperking noemen, opent uiteindelijk de hoogste mogelijkheden. Als er van Gods zien gesproken wordt, is het niet omdat wij mensen zien, maar ons zien is een verre afleiding van het goddelijke zien. En zo is het met alles wat wij menen dat aan onze zintuigen gebonden is. Het gehoor en de smaak en de reuk en het gevoel. Wij keren het om. Ons spreken, de taal, is niet een menselijke zaak, maar is een goddelijke zaak. Het is niet mensvormig te spreken. Het is eerder in het beeld Gods te spreken, dat ook wij kunnen zien en dat ook wij kunnen horen en dat wij kunnen ruiken. De geur, de lieflijke geur van een bloem bijvoorbeeld, dat is iets wat te maken heeft met een goddelijke en hemelse afkomst. En niet omgekeerd. En daarom staat hier dat er sprake is dat de Heere God de lieflijke reuk ruikt van wat daar opstijgt tot hem. En wat stijgt er dan eigenlijk op? Waarom is de Heere God, zo wordt het hier gezegd, ontroerd van die lieflijke geur die Noach daar ontstoken heeft. En de Heere zeide tot zijn hart. Ach, een misselijke vertaling om te zeggen tot zichzelf. Zo heeft men het dan weer in allerlei nieuwe vertalingen weergegeven. Er staat tot zijn hart. Wat is het hart Gods? Oh, we raken hier de allerdiepste dingen die mensen hebben proberen uit te spreken en die ze in dogmatische vorm hebben weergegeven. En de dogmatische vormen waren ook zo schitterend, want ze zijn ook zo mooi. Ze zijn niet droog. Wie denkt dat de uitspraken van de oude kerk, dat droge uitspraken waren, die vergist zich. Het is zoals de schoonheid van een muziekwerk, dat men ook in zijn opbouw verstandelijk kan nagaan, maar met die verstandelijk nagaan van een muziekwerk komt men toch niet tot de schoonheid ervan. Maar zo is het ook met die formuleringen van de kerk die van de heilige drie-eenheid spreken. En ik weet wel dat als de kerk het uitspreekt, dat daarmee lang nog niet is uitgesproken wat de Bijbel zelf zegt. En laten we nooit trachten om de volheid van de Bijbel in het dogma te dringen, want dan ontnemen wij onszelf daar zoveel mee, maar daarom is het dogma toch op een schitterende wijze in de geloofsleer is het uitgesproken, omdat men ook heeft geput uit de grote bron. De kerk heeft ervan gesproken, de Bijbel spreekt er van het hart. Dat is het gesprek in de Godheid zelf, de heilige wijsheid, de Messias. De Heilige Geest wordt van gesproken. Het hart Gods heeft dat ook te maken met wat de Zoon is, die aan de boezem des Vaders rust. Heeft dat ermee te maken? Ik spreek het in vragende vorm, want hoe zou ik definitief hier iets over kunnen zeggen? God spreekt, de Heere spreekt tot zijn hart. Ja, dat is ook tot zichzelf. Maar het moet weer in een nuance gezegd worden. God, de Heere, is het ook zelf. We mogen ook geen splitsing erin uitdragen, want de Heere is één. De Heere is enig. Dat is de geloofsuitspraak die Israël altijd heeft volgehouden. Hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer is enig. En laten we het niet in stukken delen. Laten we niet heidens in veel godendom ontaarden. Ik spreek over het mysterie van de volheid der Godheid, zoals Paulus het tenslotte ook weer met een vreemde term heeft moeten uitdrukken. De Heer spreekt tot zijn hart. En wat zegt de Heere dan? Hij ziet, hij ruikt de lieflijke geur van wat hier omhoog komt. Wat is dat, die lieflijke geur? Die lieflijke geur, ik heb het genoemd, dat is schuldbelijdenis. Ik kan het niet. En toch, ik kan ook niet tevreden zijn met mij niet te verheffen naar u en te verlangen naar u. Ik wil uw kind zijn en ik kan het niet. En dan zegt de Heere tot zijn hart: ik zal de mensen niet meer verdoen zoals ik heb gedaan. Ik zal ze niet meer vervolgen zoals ik het heb gedaan. Ik zal ze niet meer straffen zoals ik ze heb gestraft. Want, en dan wordt er iets aan toegevoegd wat op het eerste gezicht door vele mensen niet verstaan wordt. Er is iets droevigs in van de Heere. Die zegt, want het gedichtsel van het mensenhart, dat is wat uit het mensenhart opkomt. Wat de mens zichzelf dicht en zoals de mens zijn leven gaat indelen. En zoals de mens probeert om door deze wereld heen te komen met zijn denken en met zijn gedachten. Dat is toch immers van zijn vroegste jeugd af boos. Is boos van het vroege leven tot het late. Het gedichtsel van het mensenhart is boos. En dan zegt de Heere God, het helpt dus niet of ik hem straf, of ik hem nog meer bedreig met de vernietiging. Want dat betekent dat alleen maar dat ik gedwongen zal zijn om mijn oorspronkelijk zo mooie schepping geheel te verwoesten. Als ik het moet aan laten komen op die mens, het verdichtsel van zijn hart. Dat is datgene wat hij zichzelf uitdenkt, hoe hij moet leven, hoe hij steeds weer meent te moeten handelen. Het verdichtsel van het mensenhart is boos. Als ik moet wachten met genadig te zijn, totdat de mens iets anders uit zijn hart laat gaan dan dat verdichtsel, wat zo schoon en zo mooi lijkt, maar wat altijd weer voert tot het verderf, dan zal ik hem moeten straffen en dan zal ik mijn eigen schepping moeten vernietigen. Hij is toch boos vanaf het begin tot het einde van zijn leven. En daarom, terwille van hem, wil ik niet meer die ganse schepping, al die onschuldige dieren en al die planten en al die wezens straffen, omdat de verbinding die ik gesteld heb in die mens en die niet voldaan heeft, omdat die gezondigd heeft, wil ik dat toch niet wreken op deze schepselen. En dan doet God een geweldige belofte. Hij zegt, de mens is zo boos en er is niets van hem te verwachten van een verandering. Daarom, ik wil mijn schepping niet vernietigen. Daarom beloof ik zaaiing en oogst te zullen schenken, zolang als de aarde is, zaaiing en oogst en het andere wat er genoemd wordt, zullen niet ophouden. In de eerste plaats, voordat ik over dat ophouden spreek, een ander iets. Wat beweegt God om, als hij juist gezien heeft dat er van de mens niets anders meer te verwachten is, wat beweegt God er dan toe om zo weldadig te zijn dat wij op heden in dit jaar nog mogen zien, nu weer samenkomen uit dankbaarheid, omdat er weer een oogst is. God heeft zijn belofte blijkbaar gehouden tot op deze dag. En waarom heeft God dit nu gedaan en zulke grote weldaden gegeven en steeds geschonken? Waarom? En nu moeten we teruggaan naar waardoor de Heere God ontroerd is. Want er is blijkbaar iets geweest dat het hart van de Heere God getroffen heeft. Dat is die lieflijke geur van het offer. Wat is dat dan eigenlijk? Laten we daar dan nader op ingaan. Wat dat is, broeders en zusters. Ik heb het al even gezegd, maar ik moet het duidelijker zeggen. En dan lijkt het een herhaling, maar het is geen herhaling. Als je iets duidelijker zegt, wat eerst vager is gezegd, dan is dat nodig op dat openbaar worden wat er in deze tekst geborgen is. En dan is het zo, ik herhaal het met andere woorden, Noach ontsteekt het offer. Noach kan God de Heere niet missen. Hij wil alles verheffen. Hij voelt de plicht om deze aarde, om alles wat aan hem is toevertrouwd, tot God te verheffen. En hij kan het niet. Hij spreekt gelijk zijn onmacht uit. Als hij de dieren moet nemen om ze te offeren. En nu zijn hier dus twee kanten. Wat is er in die lieflijke reuk? Die lieflijke reuk, die is in de eerste plaats een volstrekte schuldbelijdenis. Ik kan niet. Het gedichtsel van mijn hart is boos. Heer, mijn hart is boos en schuldig. Dat in de eerste plaats. Maar wee degene die hier rust bij vindt. En toch, heren, terwijl ik zo gebonden ben, terwijl ik hier leef, en de last der geslachten, die door al het water van de zondvloed niet is uitgewist, Nou, die last der zonde. En vooral de doem, de vreselijke doem van de zonde. In mij voel, kan ik er geen genoegen mee nemen? Ik hoor bij u thuis. Ik ben geschapen om in uw nabijheid te leven. En de afstand is zo groot. Ik kan geen vrede vinden bij mijn eigen beperkingen. Ik kan geen vrede vinden bij mijn eigen schuld, bij mijn eigen doem, bij mijn eigen banden. Ik kan geen vrede daarmee vinden. En daarom, o Heere, neem ik dat offer. En het wonder is van het vuur en de rook gaan omhoog. Voel dan, Heere, versta dat ik bij u wil zijn, dat ik uw kind wil zijn en dat ik onmachtig ben om naar u toe te gaan. Dat ik als zo'n verschrikkelijk gespleten wezen moet leven, ver weg van waar ik alleen kan ademen, waar ik alleen gelukkig kan zijn, waar ik alleen mijn bestemming voel, omdat gij mij boven alles uitgaat. En aan de andere kant, die verschrikkelijke gebondenheid. En o Heere, behoed mij van lichtzinnigheid, dat ik meen dat het zo erg niet met me is, en dat ik er toch nog aardig wat van gemaakt heb, want ik ben dan toch maar door die zondvloed heen gekomen, en gij hebt mij toch maar uitverkoren onder al die geslachten. O Heere, het is geen grond ervoor, want het gedichtsel van mijn hart is boos en schuldig. Maar ik kan er geen vrede mee vinden. En dat verlangen, die goede wil, verbonden met die schuldbelijdenis, dat, broeders en zusters, dat is de lieflijke reuk die opstijgt naar de troon des Heren. En dan is de Heren door die lieflijke reuk ontroerd. En wat doet de Heren dan? Ach, straffen die mens, hem nog meer slaan. Het leed verhardt. Het lijden loutert zeker meestal niet. Ik zal alles vernietigen. Hij is nu eenmaal boos. Van het begin tot het einde. Dan gaat het grote gebeuren. Dan gaat de Heere God een belofte doen. Hij wil de schepping niet meer zo slaan, op de pijnbak leggen. Om te zorgen dat de mensen zich verbeteren. Tegendeel. De geweldige spanning tussen het verlangen van Noach en zijn onmacht tegelijk. Daar gaat de Heere God nu op in. En dan zegt de Heere God, ik beloof iets. Ik schenk u een leven. Een leven voor geslachten. Zolang als de aarde zal zijn. En ondanks boosheid en ondanks alle verschrikking is het zo dat ik toch zaaiing en oogst zal geven. Waarom? Terwille waarvan? Terwille van de lieflijke geur die opstijgt. Maar wat is dat dan voor een lieflijke geur? Er is een smeking van Noach. Ik kan het niet. Ik druk het. Ik kan het niet eens uitspreken. Ik moet zelfs de dieren nemen om uit te drukken wat ik eigenlijk verlang, wat er in mij leeft. Maar wat er in mij leeft is een gebed. Is een smeekgebed. Heere, ik kan het niet. En ik kan het ook niet met deze offers. Heere, doe het zelf. Daarom spreekt de Heere tot zijn hart. En wat Noach niet kan, dat vraagt de Heere van zijn hart. Dat is zijn zoon, die in de plaats van het offer en in de plaats van Noach zelf, wat Noach verlangt en door gebondenheid van het verdichtsel van het mensenhart niet kan, dat hij dat in Noachs plaats zal doen. En als teken van deze belofte geeft de Heer God zaaiing en oogst. Hoe lang? Hoe lang? Ze zullen niet ophouden, staat er. God zal zijn belofte houden. Moet ik u zeggen dat dat woord ophouden een hele vlakke en beperkte vertaling is. Want er staat eigenlijk in de Hebreeuwse taal een heel geheimzinnig woord. Er zal zaaiing en oogst, dag en nacht, koude en hitte, de jaargetijden zomer en winter, zullen, staat er, geen feest vieren, zullen geen sabbat vieren, staat er letterlijk, al de dagen van deze aarde. De zegeningen Gods, die natuurlijk door engelenmachten wordt gegeven, die zegeningen, die engelen, die deze zegeningen van zaaiing en oogst schenken, zullen geen sabbat vieren, zullen geen feest vieren, totdat de Zoon des Mensen op de wolken komt, totdat de eeuwige sabbat van het Koninkrijk Gods aanbreekt. Zolang zullen zaaiing en oogst geen sabbat vieren, geen feest vieren, want de Heer wil dat het heden der genade open blijft tot aan de laatste dag, dat mensen met Noach de lieflijke geur tot de hemel mogen opzenden. De lieflijke geur van hun schuldbelijdenis en van hun smeken om de plaatsvervanging en de uitdelging van hun zonde en schuld. Broeders en zusters, wij zijn samengekomen om de Heere God te danken. En wat is danken eigenlijk? Dacht u dat danken maar wat prevelen was? En wat bedenken was? Danken is gedenken wat de Heere God heeft gedaan. En de tekenen die hij geeft ook in de oogst. Is het teken van de verhoring van Noach's gebed. Maar als wij die ontroerende tekenen zien, als we zien dat hij onverdiend ons geeft, omdat onze onmacht te groot is, en hij ons toch wil verlossen, als wij daar iets van beseffen, ook als u het brood op uw tafel ziet, dat het een teken is dat God de Heere zijn belofte houdt en dat de Sabbat niet zal aanbreken van deze gave totdat het Koninkrijk Gods is gekomen, zo iemand is dankbaar met de daad. Wij kunnen God alleen maar danken door het leven der dankbaarheid te leven. Als eerste beginsel van de heiliging. En de geboden zullen niet een aanklacht zijn, maar zullen ons in beginsel een nieuwe levensstijl geven. We zullen uit dankbaarheid lief hebben, verbaasd zijn dat God dit doet, ook nu, onverdiend, in deze gebroken wereld, dat de tekenen er zijn en dat wij mogen beseffen dat eens volkomen verhoord zal worden als deze hele wereld veranderd zal zijn in het Koninkrijk Gods. Dan, broeders en zusters, dan zal alles vervuld zijn en zal ook voor deze wezens die oogsten en het zaaien regeren, de Sabbat aanbreken. Nu leven wij in een gebroken wereld en er is misoogst en er is honger en er is hongersnood. We leven in een gebroken wereld, maar toch, de tekenen zijn er. En die tekenen zijn nooit onderbroken. Altijd gaat het door, totdat het Koninkrijk Gods aanbreekt. Mogen wij dan daarnaar verlangen en mogen wij in de tekenen van zijn genade, die hij ons ook heden in de oogst gegeven heeft, mogen wij vanuit die tekenen weten dat hij zijn geloftige stand doet en dat het Koninkrijk Gods komt, dat hij vergeving heeft geschonken voor onze zonden, dat hij ons verlangen, dat wij zelf geen gestalte kunnen geven, dat hij daar gestalte aan heeft gegeven in onze Heer Jezus. En als we de tekenen van het brood ontvangen, mogen wij dan dankbaar zijn en bevattelijk worden voor zijn genade. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.